Welkom bij NH Gooi Spreekuur, het programma van NH Gooi Radio over regio-relevante medische en aanverwante onderwerpen, welke we bespreken met experts. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek vandaag wordt verzorgd door Wim Rozing. Fijn dat u luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Heupletsel komt vaak voor, gemiddeld zo'n 50 keer per dag in Nederland. We zien dit vaak bij ouderen, wat veroorzaakt wordt door vallen, artrose of slijtage. Het komt echter ook steeds vaker voor bij jongeren. Inmiddels zijn we redelijk bekend met heupoperaties en het vervangen daarvan. Minder bekend zijn de kijkoperaties bij heupen, ook wel heupatroscopie genaamd. Bij ons in de studio is Daniel Haverkamp, orthopedisch chirurg, werkzaam bij Expert Clinics Orthopedie. Daniel is gespecialiseerd in aandoeningen van de heup, voet en enkel. Patiënten kunnen bij hem terecht voor verschillende behandelingen, zoals kijkoperaties van de heup, heupprotheses via de voorste benadering, de zogenaamde bikini-incisie, en de behandeling van sportgerelateerde klachten van de voet en enkel. Ook voor kijkoperaties van de voet en enkel kun je bij hem terecht. Vandaag gaan we het echter hebben in het gesprek over heupatroscopie, ook wel kijkoperatie genoemd. Daniel, van harte welkom in de studio.
Dank, leuk om hier te zijn.
Ik noemde het al, een moeilijk woord. Heupatroscopie. Wat is dat precies? Wat bedoelen we met een kijkoperatie?
Een kijkoperatie is een operatie waarbij je niet daadwerkelijk iemand openmaakt. Hè, zoals de klassieke operatie waarbij je een snee maakt om naar binnen te gaan. Is een kijkoperatie een techniek waarbij je kleine gaatjes maakt om een camera naar binnen te stoppen en apparaatjes. De Engelse term keyhole surgery is misschien wel passender en begrijpelijker dan kijkoperatie. Omdat veel mensen zeggen, ja, maar gaat u dan alleen maar kijken? Nee, het is daadwerkelijk dezelfde operatie. We doen van alles en nog wat. Alleen hoeven we niet een grote snee te maken, maar kunnen het met cameratechniek in de diepte doen.
En dat doe je nog allemaal handmatig? Want je hebt tegenwoordig ook allemaal robots die dat kunnen doen?
Er zijn verschillende dingen die met een robot kunnen, maar voor de kijkoperatie is het grootste deel nog handmatig. Er zijn wel meerdere ontwikkelingen, zeker in de heupartroscopie. Als je technisch kijkt, zijn de belangrijkste dingen die je nodig hebt om een perfect resultaat te krijgen, is perfecte resectie. En dat gaat soms om millimeters. Dus er worden wel dingen ontwikkeld om dat robot gestuurd te doen. En ik verwacht ook dat we die binnen de komende 10 jaar ook gaan krijgen. Maar vooralsnog is dat er nog niet.
En voor de luisteraars, resectie?
Wat je vaak doet met een kijkoperatie van de heup is een niet afwijkende vorm terugbrengen naar een passende, perfecte vorm. En daarvoor moet je dingen bijveilen, stukjes bot weghalen. En dat luistert redelijk precies. En dat gaat echt op millimeter nauwkeurig. Waar je bij een andere operatie wat meer speling hebt en het open hebt, ben je hier best wel heel precies op een klein onderdeel bezig. Ja. En dat maakt ook dat die operaties technisch moeilijk zijn, waardoor je er dus best wel heel veel moet doen om dat heel goed in je vingers te krijgen. En daar zou een stukje ondersteuning, bevestiging van een computer of robot, zou daar best wel nuttig kunnen zijn.
Ja. Ja. Nou, bij kijkoperatie denk ik ook aan het woord laparoscopie.
Ja, klopt.
Waarom heet het hier atroscopie?
Scopie is Latijn voor kijken in. En een artro is een gewricht en een lapro is een buik. En we gebruiken dat door elkaar. Want wij gebruiken heel veel de term artroscopie, omdat dat nou eenmaal een paraplu term is geworden. Net zoals Luxaflex voor de jaloezieën, voor de horizontale jaloezieën. En niet alle kijkoperaties die we doen zijn in het gewricht. Soms is het net buiten het gewricht of in een peesschede. Dus er zijn heel veel verschillende laagjes die je kunt bekijken. Maar voor het gemak noemen we dat dan allemaal maar artroscopie.
Ja, duidelijk. Dankjewel voor deze toelichting. Bij welke klachten denk je aan een kijkoperatie van de heup?
Dat is een heel breed spectrum. En het is een beetje. Nou ja, als je kijkt naar heup en je vraagt mensen van wat kennen we als afwijkingen voor heup. En dat geldt vaak ook voor huisartsen. Dan is het slijtage, slijmbeursontsteking en daarna houdt het een beetje op. Een heup kent heel veel laagjes waarbij je in een gewricht al heel veel specifieke problemen kunt hebben. Aangeboren afwijkingen, vormvarianten die ontstaan zijn tijdens de groei. Waar je allemaal wat aan kunt doen. Ja, als ik 40 patiënten zie, dan hebben die allemaal een andere diagnose bij wijze van spreken. Dat zijn wat overkoepelende termen. Maar er zit best wel wat variatie in. En er is best wel wat onbekendheid over verschillende afwijkingen die in de heup op jonge leeftijd kunnen voorkomen.
Ja, Nou, een van de dingen die ik dan tegenkwam in de voorbereidingen was ook het woord impingement van de heup. Een term die we steeds vaker horen. Wat is dat?
Impingement is letterlijk vertaald inklemming. Ja. En wat we zien is dat er verschillende, heel platgeslagen is een heup afwijkend als hij of te weinig bot heeft, dus te weinig overdekking, dus mechanisch instabiel is, waardoor de schade ontstaat. Of te veel bot heeft, waardoor er iets inklemt tijdens het bewegen. En die inklemming maakt schade. En dat kun je dan weer onderverdelen aan te veel bot aan de kopzijde, wat veel bij jonge mannen voorkomt. Of aan de kromzijde, wat weer meer bij vrouwen voorkomt. En dat te veel aan bot, dat ja, ontstaat gedurende de groei of een aangeboren vormvariant. En kan dus door die inklemming schade veroorzaken en daardoor pijn.
Ja.
Pijn en hinder.
En zo'n botgroei is niet alleen dan zeg maar in de heup, maar dat zal dus ook in de rest van het lichaam kunnen voortkomen.
Voor de heup is het specifiek. En we weten dat de groeischijf van de heupkop, groeischijf is de structuur waardoor als kind bot gevormd wordt. En we weten dat voor de Noord-Europese man vatbaarder is voor het ontwikkelen van te veel bot aan de overgang van de kop naar het nekje. En dat past dan niet helemaal. Voor Zuid-Europa is dat al redelijk zeldzaam en voor Aziaten is het totaal uitgesloten.
Okay.
Voor de Noord-Europese man heeft ongeveer 15% van de gewone mannen heeft dit. En daarom hebben wij ook stuggere heupen, kunnen we minder goed dansen dan Zuid-Europeanen. Dat is een goed excuus voor ons.
Wel jammer.
Maar we weten wel dat belasting gedurende de jeugd, dus te veel sportieve activiteit gedurende de jeugd, zorgt dat die groeischijf meer bot maakt. En er is een mooi onderzoek geweest, dat was best wel heel lang geleden, in de beginfase van de scopie in Rotterdam. Rien Heijboer, die heeft toen de populatie Jong Feyenoord gevolgd. En een normale niet-sportieve populatie. Dan zie je die niet-sportieve populatie inderdaad dat 15% een CAM ontwikkelt, een impingement ontwikkelt. En in de topatletenpopulatie 85%. Dus je zou ook kunnen zeggen dat een sporter zonder CAM eigenlijk geen topsporter is. Maar dat maakt hem ook wel weer heel complex. Want dat betekent als je een sporter hebt met liespijn. Hè, want liespijn is het karakteristieke van impingement. Scherpe liespijn bij bewegen. Dat is een van de triggers om eraan te denken. En je vindt een CAM op een foto. Dan kan het ook normaal zijn. Want eigenlijk is het niet heel gek dat hij een CAM heeft. Want het is een sportief persoon.
Ja.
En dan kom je in de lagen van hoe ga je aantonen dat het daadwerkelijk klachten heeft van impingement. En we maken een heel groot onderscheid tussen een foto, waar je heel veel dingen kunt zien. En foto is net als je naar een gezicht kijkt. Ieder gezicht is anders. Dus iedere foto die ik zie is ook anders. Iedere heup is uniek. En het gaat er dan om elementen eruit te halen van die zouden mogelijk klachten kunnen veroorzaken. En dan het bewijs gaan zoeken dat het ook daadwerkelijk klachten veroorzaakt.
Maar dat lijkt me ook best wel lastig voor jullie als orthopeden. Want je geeft hem, ik moet je ook een keuze maken. Want als iemand daar last van heeft vanuit een topsport gedachtegoed, dan hoeft hij dat niet per definitie te hebben als hij niet sport.
Het topsport is een ander. Topsportje behandelen is heel erg leuk. Doe ik graag. Het is een hele gemotiveerde populatie. Ook een korte termijn denkpopulatie. Dus ik wil dit jaar nog voetballen. Ik wil dit jaar nog hockeyen. En over 10 jaar maakt het me niet meer heel veel uit wat er met mij gebeurt. Ja, dat is natuurlijk niet zoals iemand 20 is. Of zelfs jonger. Hè? Die zien we echt vanaf jonge leeftijd al binnenkomen. En een deel daarvan is counseling. En daar is het hele team belangrijk in. De sportarts, de fysiotherapeut, de coach. Hoe reëel is het dat deze persoon terugkomt? Want het herstel van dit soort operaties is heel lang. Dat onderschatten mensen vaak. Maar net als bij een kruisbandoperatie is return to play voor een voetballer, het weer hervatten van het sporten op dat niveau, 9 tot 12 maanden. Dus dat betekent dat als je een jongen van 16 hebt, die opereert hem, dat hij er een jaar uit ligt. Dan heeft hij misschien zelfs aan twee kanten last. Nou, stel dat hij dat stageert, dan is hij er 1 jaar en 3 maanden uit. Hoe groot is de kans dan dat hij nog weer in kan stromen om op een niveau terug te komen dat hij echt een topper wordt? Het is totaal anders dan bij een normale populatie. De normale populatie is veel fijner en voorspelbaar. Iemand heeft last in zijn dagelijks leven. Daar wil hij vanaf. Nou, dat is wat wij kunnen proberen te bereiken. Mm-hmm. En daar ga je mee aan de slag.
Maar Er gaan nu heel veel vragen door mijn hoofd heen. Want waarom duurt het zo lang, 9 tot 12 maanden? Wat is de? Ik bedoel, het zou toch een voordeel kunnen zijn als je een kijkoperatie hebt dat het sneller gaat en sneller heelt? Of denk ik verkeerd?
Een weefsel heeft tijd nodig om te herstellen. Okay. En zeker een heup is best wel complex. Maar dat geldt ook voor andere operaties. Hè? Dat geldt ook voor schouderoperaties. Iemand met instabiliteit van zijn schouder die een repair krijgt. Het lichaam heeft gewoon tijd nodig om te herstellen. En return to normal life, hè, dus gewoon je dagelijkse bezigheden weer oppakken, dat gaat prima. Met 3 maanden heb je echt je normale leven wel weer terug. Maar juist die piekbelastingen die we zeker bij hoogniveau sport vragen, ja, dat heeft echt weer training en opbouw nodig.
Ja, die begrijp ik.
En ook spierafbraak. Hè, dus op het moment dat iemand een week niet traint, raakt hij zoveel spier kwijt als hij 4 weken weer mee bezig om dat op te bouwen.
Ja, en als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de heupprothese, mm-hmm. gaat dat dan niet sneller?
Heupprothese gaat sneller. Absoluut. Maar dat is een heel andere ingreep. Kijk, op het moment dat je... Ik ben opgeleid met het idee dat je je eigen gewricht zo lang mogelijk wil bewaren. Want dan heb je in ieder geval nog je eigen gewricht. En hoe goed metaal ook is, hoe goed protheses ook zijn, als er de mogelijkheid is om het eigen gewricht te redden, dan wil je dat doen. Soms kan dat niet. En dat kan ook op jonge leeftijd zijn. Want op het moment dat iemand zoveel last heeft dat hij kwaliteit van leven verliest, er is geen andere oplossing dan een heupprothese. Dan is de heupprothese de oplossing. Moet je alleen over nadenken welke prothese en welke benadering. Hoe past dit het beste bij de patiënt? Maar dan gaat het herstel veel sneller. Maar dat zijn ook geen topsporters meer. Dat is een andere populatie.
Ja.
Maar inderdaad, dat herstel gaat vaak wat sneller, ja. Maar dat wil niet zeggen dat het een betere oplossing is in dat soort gevallen.
Nee, oké. Okay. Maar goed, daar zijn de experts voor. En ik begreep ook dat dan ook vaak een coach en een sportarts gaat meekijken over de schouder heen.
Als het topsporters zijn wel. Bij de normale mensen niet, maar wel altijd fysiotherapie. We weten dat heel veel klachten ook goed niet operatief te behandelen kunnen zijn. En misschien gaat het niet over, maar kan het wel het klachtenpatroon wel teruggebracht worden naar een acceptabel niveau. En dat is wat voor mensen belangrijk is. Kijk, mensen komen niet binnen met ik heb een impingement of ik heb een labrumletsel of ik heb een slijtage van mijn heup. Mensen komen binnen met ik heb pijn.
Ja.
En ik kan dit en dit niet doen. En daar wil ik vanaf.
Ja. Nu noem je net eventjes als een tussenzin labrumscheur. Wat is dat precies en hoe ontstaat zoiets?
Labrum is het kraakbenige ringetje aan de rand van de heupkom. En dat is een structuur die heeft een bepaalde functie. Met name het creëren van stabiliteit en vacuüm op het heupgewricht. Maar die structuur is vatbaar voor beschadiging. En op het moment dat je een impingement hebt, dus een inklemming, is dat de eerste structuur die kapot gaat. En het inklemmen zelf doet vaak nog niet heel veel pijn. Daarom kunnen ook heel veel mensen rondlopen met een vormvariant die inklemming geeft. De pijn komt vaak als het labrum kapot gaat. Dat is de eerste structuur die kapot gaat. En dat is die kenmerkende scherpe liespijn bij bewegen.
Ah, oké. Okay. Dus daar ligt die connectie dan in. Nou, begrijp ik dat jij ruim ongeveer zo'n 160 kijkoperaties per jaar doet. Om en erbij.
Ja.
Zou je ons kunnen meenemen hoe zo'n heuparthroscopie stap voor stap verloopt? In begrijpelijke taal.
De operatie zelf?
Ja.
Oh ja, dat is leuk. Het is een teamwerk. De operatiekamer is ons happy place.
Ik zie ook een hele grote glimlach nu.
Het technische deel is leuk. Hè. Wij vinden het technische deel van ons vak leuk. En wij vinden het leuk om mensen te helpen beter te maken. Maar het technische trucje daadwerkelijk doen vinden wij ook echt leuk. En ik denk dat ook wel de kracht is achter wat wij doen. De heupscopie is een beetje een bijzondere operatie. Omdat je alle andere kijkoperaties die je doet, kom je makkelijk in een gewricht. Maar een heup is een bal die in een kom zit en daar kom je niet tussen. Dus je moet eerst die heup een heel klein beetje uit de kom trekken om daarin te komen. Dat betekent dat we een speciale tractietafel voor hebben. Dat is een speciale tafel waar mensen opgelegd worden, waardoor ik ze een beetje kan vierdelen als het ware. Dus ik kan die heup een heel klein beetje uit de kom trekken. Niet veel, ik heb maar een centimetertje nodig, want mijn dikste apparaatje wat erin moet is 5,5 millimeter. Dus met een centimeter hebben we meer dan voldoende vrijheid. Hè? Dus niet echt helemaal uit de kom trekken, maar een klein beetje openmaken. Dan hebben we een opstelling waarin je best wel veel apparatuur hebt. Want je hebt je camera, je schermen om je beelden van binnen te bekijken. Mm-hmm. Een enkel, pols, knie kun je van buiten voelen waar je moet zijn. De heup zit zo diep, die kun je van buiten niet voelen. Dus je werkt met röntgen om te kijken of je goed zit.
Tijdens de operatie?
Tijdens de operatie.
Okay, ja.
Tijdens de operatie. Ja. Dus we hebben continu doorlichting om te kijken.
Mm-hmm.
Ja, dan begin je met je heup opzoeken. Dan prik je met een naald de heup aan onder doorlichting. Dan kijk je of je goed zit. Dan breng je een voerdraad in. En over die voerdraad ga je dan je eerste portal maken. Je eerste toegang, camera erin. Dan heb je de heup van binnen in beeld. Maar dan heb je maar één opening. Daar kun je nog niks mee, want je kunt alleen maar kijken. Je kunt nog niks. Dus dan moet je je andere openingen gaan maken. En dat doe je dan weer onder zicht. Dan heb je je openingen. En vanaf dat moment ga je verder werken. En dan heb je een bepaald stappenplan. Je moet eerst je kapsel wat ruimte creëren om erin te kunnen komen. En dan ga je kijken naar wat in die patiënt het probleem is. En dan ga je dat doen. Dus als het labrum kapot is, ga je dat repareren. Is er een impingement, ga je dat bot weghalen met freesjes om die vorm weer terug te krijgen. En dat doe je dan ook weer met controle met doorlichting. Dat je kijkt van, doe ik daadwerkelijk wat ik denk dat ik doe en wat ik wil dat ik doe.
Ja, even, ik kan je dan bij wijze van spreken niet vooraf al door middel van bijvoorbeeld MRI kijken waar het probleem zit?
Jazeker. Ja.
Oh, okay.
Alle patiënten hebben röntgen, MRI en vaak ook diagnostische infiltraties. Dat woord moet ik misschien uitleggen. Maar een van de dingen die ik altijd heel fascinerend vind is, je kunt scans maken wat je wil en je ziet verschillende variaties. En sommige variaties zijn normaal, sommige variaties geven klachten, sommige niet. Je kunt pijn niet zien op een scan. Dus als je twijfelt over of een structuur pijn doet, en die gebruiken we in de heup best wel vaak, dan prik je die aan en verdoof je dat tijdelijk. En is de pijn dan weg, dan komt de pijn daar vandaan. Is de pijn niet weg, komt de pijn daar niet vandaan. Dus dat zijn allemaal stappen. Het is niet dat iemand op een spreekuur komt en eigenlijk meteen voor een operatie gepland wordt. Dat is voor een heupscopie eigenlijk niet. Je hebt best wel een traject wat je vooraf doorloopt. En mensen hebben ook niet kort last. Mensen hebben over het algemeen een jaar last. Mm-hmm. En hebben het traject geprobeerd om met conservatieve therapie, dus gerichte fysiotherapie, andere maatregelen van de klachten af te komen.
Nog even terug naar de operatie zelf. Hoe lang duurt dat ongeveer?
Het wisselt heel erg van hoeveel je er doet en hoe handig je daarin bent. Ja, in mijn hand is het redelijk voorspelbaar. Dat is meestal binnen 3 kwartier. Ja.
Oh, sneller dan ik dacht.
Ja, en, maar een beginnend scopist kan daar makkelijk 3 uur over doen.
Ja, begrijp ik. Ja. Ja. En dan ben je als patiënt, volledig onder narcose?
Volledig onder narcose, ja.
Ja. Oké. Okay. En betekent dat de patiënt, als die dan uiteindelijk uit de narcose komt, diezelfde dag nog naar huis toe kan? Of ja, hebben jullie dan een overnachting nog ter observatie?
Kijkoperaties heup doen we eigenlijk allemaal in de dagbehandeling.
Op spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Welkom terug bij NH Gooi Spreekuur. En bij ons in de studio is Daniel Haverkamp, orthopedisch chirurg, verbonden aan de Expert Clinics Orthopedie. Daniel, als we kijken naar de heupatroscopie, hoe veilig is het?
Iedere operatie kent risico's, maar voor een kijkoperatie valt dat over het algemeen mee. Risicopercentage is laag, verwaarloosbaar eigenlijk. Het belangrijkste wat ik mensen altijd meegeef is, het wordt beter, maar niet perfect. En mensen hebben postoperatieve pijn, dat hoort erbij. Dat is niet echt een complicatie, is gewoon normaal, je opereert iemand. Wat ik altijd fijn vind om te benadrukken is van, mensen herinneren zich graag hoe de heup, knie, enkel, whatever was, voordat ze last kregen. En dan hebben ze een hele periode last gehad, zeker bij een kijkoperatie heup. Dan zijn ze vaak al wel een jaar bezig voordat je besluit te opereren, omdat het niet anders lukt. En dan is het een heup die en geopereerd is en lang klachten heeft gehad. Ja, dat wordt nooit meer dezelfde heup als die perfect was en niet geopereerd toen je 18 was. Dus je zult er altijd een potentiële zwakke plek hebben.
Ja.
En zeker voor de sportende populatie is dat belangrijk om te benadrukken. Maar het is wel de bedoeling dat mensen alles weer kunnen en weer vrij in het leven staan.
Maar je noemde net complicaties. Wat is de meest voorkomende complicatie?
Kijkoperatie heup eigenlijk niet zo heel veel. Kijk, als je kijkt naar andere operaties, dan weet je wondgenezingsproblemen komt in een minder dan 1%. Maar infectie komt 0,6% van de gevallen voor bij een heupvervanging. Ja, bij een heupscopie heb ik eigenlijk, daar zie je dat soort dingen niet. Bij kijkoperaties zie je dat bijna niet. Dus als het een keer gebeurt, is het zo zeldzaam en uitzonderlijk. Dus dan denk ik dat de meest voorkomende complicaties er niet gerelateerde zijn, als bijvoorbeeld iemand kan een trombosebeen krijgen na een operatie. Ja. Ook die percentages zijn zo verschrikkelijk klein.
Ja. Goed. Risico is er altijd, maar het is,
er is altijd marginaal. Een risico. Er kan altijd iets bijzonders gebeuren, maar dat is.
Ja. En hoe snel mag iemand weer lopen na zo'n ingreep?
Protocollen veranderen over de tijd. Wat we nu doen is dat mensen een week met krukken lopen en dan krukken gaan afbouwen. En waar we uitkomen uit een systeem waar alles time-based was. Hè, dus je doet 2 weken dit, 2 weken dat, 2 weken dat. Zijn we nu meer naar een performance-based protocol gegaan. Waarbij mensen door fysiotherapeut begeleid worden en bepaalde targets moeten halen. Dus als jij dit kunt, mag je dit. En dus we spreken over gemiddelde. En gemiddeld zien we 4 weken krukken. Dan zonder krukken verder. Kracht op trainen, 3 maanden klaar. Dat is een beetje gemiddeld.
Ja, ja, je noemt het nu even heel specifiek. Fysiotherapie, hoe belangrijk is die rol?
Voor iedere operatie anders. Ik denk voor kijkoperatie heup is begeleiding van een fysiotherapeut verschrikkelijk belangrijk. En ik denk sowieso dat voor heel veel dingen begeleiding van een fysiotherapeut heel belangrijk is. Kwaliteit van de fysiotherapeut is daar ook heel belangrijk in. Dus je moet met een netwerk werken van mensen die met jou samenwerken, weten hoe het moet, weten hoe, hoe ze de patiënt moeten begeleiden. En voor ons, wij doen dit trucje heel vaak. En
welkom terug bij NH Gooi Spreekuur.
Dus voor ons is het allemaal super logisch. Maar voor die patiënt is het de eerste keer.
Ja.
En die moet dat allemaal uitvinden. En dan kun je wel een hele mooie app hebben of een hele mooie brochure waar precies in staat wat ze moeten doen. Ja, mensen willen begeleid worden. En ik denk dat dat kwaliteit van de zorg verbetert. Dus het bezuinigen op fysiotherapie, wat veel gebeurt, vind ik niet een hele goede zaak.
Ja. We hadden het net even over met name ook de jonge mensen, hè, waar je kijkoperatie doet. En daar zitten ook sporters bij. Soms ook topsporters. Hè, die begeleid je ook, ja. Heb ik begrepen. Wanneer mogen die weer aan sporten? Je noemde straks zeg maar een herstel van 9 tot 12 maanden. Maar waar ligt daar die grens?
Je hebt bepaalde targets. En je hebt, iedere operatie heeft 5 postoperatieve fases. De eerste fase is het tot rust komen van het weefsel, waarbij je nog niet zo heel veel doet. En dan ga je geleidelijk aan optreden. En de laatste fases zijn return to sport. Daar kan ik een hele sterke mening over hebben. Maar coach heeft daar een hele sterke mening over. Sportfysio, sportarts hebben daar een hele sterke mening over. En het is heel individueel. Dus ja, je ziet wel eens dingen voorbij komen. Denk, gaat dit niet een beetje snel? Misschien zouden jullie wel iets agressiever moeten zijn. Maar dat zijn de overlegmomenten die je dan hebt met elkaar. Ja. Maar daar spelen ook heel veel andere belangen bij. Dus dat is heel complex. Voor de gewone patiënt, hè, de sportieve, normale patiënt, is dat veel behapbaarder. Maar ook daar is die fine-tuning heel belangrijk. Hè? Niet te langzaam, niet te snel, goede balans vinden.
Ja. Ja. Nu is kijkoperatie niet voor iedereen geschikt. Wat doe je dan wel als voor mensen die toch behandeld moeten worden?
Er zijn heel veel, veel mensen die verwezen worden naar ons. Is de vraag van, is er nog iets te doen om dat gewricht te redden? En met redden bedoelen we niet vervangen door een kunstgewricht. En dat is een hele reële vraag. Omdat zeker bij jonge mensen wil je niet direct een kunstheup plaatsen. En vaak zijn er andere opties. En je hebt een heel scala aan operaties die je zou kunnen doen. Maar in sommige gevallen is het echt ondanks de leeftijd toch zoveel schade aan het gewricht. Dat het de enige reële oplossing is het vervangen van het gewricht. En dat kan ook. En dat doen we ook. Dan gaat het niet meer om ze kunnen sporten. Dan gaat het om kwaliteit van leven.
Ja.
Iemand die niet kan sporten en een kunstheup wil, krijgt dat niet. Maar iemand die dagelijks gehinderd is, 30 is, jonge vader, maar niet meer zijn kinderen naar school kan brengen omdat hij die afstanden niet haalt. Ja, dat is een ander verhaal. En ook dan moet je nadenken over wat je doet. Hè? Want niet iedere patiënt is hetzelfde. Dus welke benadering kies je? Welke prothese kies je? Hoe past dit het beste bij de patiënt? Ook een heel belangrijk deel van onze dagelijkse werkzaamheden.
Ja, oké. Wat zou je mensen met langdurige heupklachten willen meegeven die twijfelen aan deze ingreep?
Zoek hulp.
Zoek hulp.
Klinkt heel simpel, hè? Maar en het hoeft niet direct naar een orthopeed te gaan. En zeker kan het heel nuttig zijn om eens een keer. Huisartsen weten het vaak niet. Het is lastige materie. We geven veel onderwijs aan huisartsen, maar ga naar een goede sportfysio. Laat een keer meekijken. En die komen vaak wel met een goed advies van ga daar naartoe of ga daar naartoe.
Heel goed. Dat was alweer de laatste vraag voor vandaag. Want we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Dank Daniël Haverkamp voor je heldere uitleg en toelichtingen. Succes met alle activiteiten in de Expert Clinics Orthopedie.
Dank.
Op zondag wordt deze uitzending herhaald om 12 uur. En wil je aflevering van NH Gooi Spreekuur op een ander moment nog eens terugluisteren? Dat kan. Blijf gezond, een fijne dag en tot volgende week.